Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Deze dienst gaat over de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. We zingen daarvan uit de 9e psalm nu om te beginnen. Uit het 8e vers, hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond en de volken voor zijn vierschaar, voor zijn rechterstoel stellen. En dan zijn ook de versen 17 en 18. Het oordeel, vers 17, de stoute zondaars zullen snel teruggekeren naar de hel. En dat tegenover vers 18, nooddruftigen vergeet God niet, het ellendig volk mag op hem wachten. Uit psalm 9 zingen wij de versen 8, 17 en 18. Deze avonddienst zal belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en na het amen daarvan Zing van Psalm 98, het vierde vers, opnieuw over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, het vierde vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, die is nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu gezamenlijk Gods aangezicht in de kerk, thuis of waar dan ook, zoeken in gebed. Vader, die in de hemelen zijt, heilig en barmhartig God, die alle dingen regeert. Wij weten als mensen niet wat de ontwikkelingen zullen zijn en wat er in de wereld gebeuren zal. We weten niet hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen. Zoveel dingen, Heere, die op de toekomst betrekking hebben, waar wij mens geen zicht, geen weet van hebben. Maar één ding, Heere, laat u ons weten. Het zal vast en zeker gebeuren dat uw Zoon terug zal komen naar deze aarde. Dat staat als een paal boven water, zo zeker en vast, als dat al uw woorden zijn, is het wat uw kerk de eeuwen door altijd wereldwijd heeft beleden, dat gij, Heere Jezus, zult wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wij, Heere, vergeten dat op zich vanzelf. We denken daar zomaar niet aan. Wij leven eraan voorbij. We bereiden ons niet voor. We verheugen ons er niet op. We hebben het zo nodig, Heere, dat u het ons verkondigt. Want als u het niet steeds weer ons bekend maakt in uw woord, in de prediking, dan laten wij het aan ons voorbij gaan en dan is de wederkomst een hele verre stip op de horizon waar we ons allerminst druk om maken. En daarom dank u, Heere, dat u het vanavond ons wilt verkondigen vanuit de schrift en dat u het ook in de catechismus hebt laten optekenen. En wilt u dat dan zo doen, Heere, dat bij ons binnenkomt, dat het binnenkomt in onze gedachten, binnenkomt in ons hart door uw Heilige Geest. En zij in de kerk zijn of thuis of waar dan ook meeluisteren, mee kunnen kijken. Geeft u van kind tot oudste toe dat echt gaat leven voor ons. De wetenschap, de belijdenis dat u weerkomt, Heere Jezus. Als een belijdenis die alle dingen van ons leven op zijn plek zet. Die heel veel dingen van ons leven zo betrekkelijk maakt en relatief. En die ons van zoveel dingen leert om ze in het juiste licht te zien. Heer, wilt u het zo bij ons binnen laten komen, binnenbrengen. Dat allereerst die ene vraag voorop staat en niet meer te ontwijken valt. Of we daar bereid voor zijn. En hoe we daar bereid voor zijn. En hoe we anderen er bereid voor kunnen maken. Een middel daarvoor kunnen zijn, Heere. Wilt u ons dat geven, dat diepe besef. En leer ons om alle zorgen en alle vragen. Maar ook de dingen waar we naar uitzien in ons leven. Die naar wij denken, hoop ons nog te wachten staan. Wil ons leren om ze in dat licht te bezien, Heere. Bereid uw zoon een bruid. Die hem verwacht. Een bruidskerk. Die niet beangst is voor de komst van haar bruidegom. Dat zou toch wat zijn. En dat is dan toch wat, Heere. Maar bereid uw zoon een bruidskerk. Die naar hem verwacht. En die verblijd opspringt. Als ze gaat merken dat hij een komst aanstaande is. Als hij hem ziet op de wolken. We bidden daarom ook, Heere, voor uw vervolgde kerk. Hoeveel te meer dan wij vaak ziet die uit naar de komst van haar koning tot volkomen verlossing. Heere, sterk uw vervolgde kerk, dat de wederkomst van uw zoon haar troost zou zijn. En haar zal bereid maken nu te lijden, nu gepijnigd te worden. Weethebbend van de troost die wacht bij uw komst. En wij ook voor uw volk Israël, Heer. U zult er nog velen van dat volk bereid maken en brengen tot de Heere Jezus Christus de gekruisigde. Voordat u komt tot de wolken, Heer, wilt u dat in een oogwenk gebeuren laten. In onze dagen, Heer. Bereid u zo een kerk uit Israël en de volken. Die met alle weeën, rampen en plagen haar hoofd opheft. Niet in paniek raakt. En niet verschrikt. En niet wanhopig wordt. Maar die hem verwacht. U verwacht. Zegen zo en zegen met die vrucht. Uw dienst, de prediking van deze avond. Om Jezus wil. Amen. We lezen enkele gedeelten uit het Nieuwe Testament die, dat zult u begrijpen, van doen hebben met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het eerste gedeelte is het Lucas 21. Enkele weken geleden ook eens gelezen in de kerkdiensten. Lucas 21, nu de versen 25 tot en met 28. Lucas 21, vers 25 tot en met 28, waar de woorden van God als volgt luiden. Uit de mond van de Heer Jezus zelf horen we dan, en er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemel zullen bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen, in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Dat is het eerste. Het tweede gedeelte is uit de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 3, ook onlangs nog gelezen. Filippenzen 3, vers 17 tot en met 21. Filippenzen 3, vanaf het 17e vers. Filippenzen 3, vers 17. Wees mede mijn navolgers, zegt Paulus daar, broeders, en merk op hen die al zo wandelen, gelijk ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van wie ik dikwijls gezegd heb en u ook wenend zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, welker heerlijkheid is in hun schande en die aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En als derde schriftlezing uit het boek Openbaringen, hoofdstuk 20, Openbaringen 20, de versen 11, te beginnen bij vers 11, tot en met 21, vers 4. Dus de derde schriftlezing begint bij Openbaringen 20, vers 11. De apostel Johannes op Patmos schrijft het volgende, Openbaringen 20, vers 11 en volgende. En ik zag een grote witte troon, en hem die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En als iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. Tot zover op dit gedeelte. We horen al deze elementen terugklinken in zondag 19 van de catechismus, vraag en antwoord 52. Dus de catechismus zondag 19... Vraag en antwoord 52. U kunt het op de site allemaal nazien en ook nalezen nog. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, even precies dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld, en al de vloek van mij heeft weggenomen, dat ik hem dus tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. maar die mij met alle uitverkoren tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het gaat dus over de wederkomst van de Heer Jezus. Ten eerste op de verhoging, de verheerlijking van de Heer Jezus. En ten tweede op de verlossing van zijn volk, van zijn kerk. Dus de verheerlijking van Jezus en de verlossing van zijn kerk. Zondag 19, vragen aan tot 52. Ook vanavond zijn er de volgende afkondigingen, dat ik volgende week zondag 28 juni de Overlente bij de erediensten voorhoop te gaan. Morgenavond, 7 uur, worden alle tweedejaars blijdschapsgezanten weer verwacht. We vragen u voorbeelden voor de kerkraadsvergadering de Overlente aankomende woensdagavond. Aanstaande donderdagmiddag 2:30 weer het contactuur. En aanstaande zaterdag over een... Nee, dat is aanstaande zaterdag, maar even wel zijn, ja. 27 juni organiseert de gemeenteweekendcommissie een zang-muziekavond in de kerk. U kunt dat meebeleven via kerkradio, kerktelefoon en internet. In de kerkbode vindt er meer over voor de avond dus van aanstaande zaterdag, maar even wel zijn. De collecte, de eerste voor het Sjare Zedek ziekenhuis en de tweede en derde voor de kerk. Vergeet u ze niet om er ook voor over te maken. Laten we dan gaan zingen uit Psalm 68, de eerste twee verzen. Als een echo op de schriftlezingopenbaringen 20. Wat er gebeurt als Christus zal komen om te oordelen de leven en de doden. Psalm 68, aan de ene kant vers 1. Al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. En ook vers 2. Mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap opnemen. Psalm 68, vers 1 en 2. Laten we eerst de tekst nog een keer laten spreken. Vraag en antwoord 52 van de catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de leven en de doden. Dat ik alle droefenis en vervolging met een opgericht hoofd, precies dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht heeft gesteld, en al de vloek van mij heeft weggenomen, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar die mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Het gaat bij de wederkomst van de Heer Jezus om de verheerlijking van Jezus zelf en om de verlossing van zijn volk, van zijn kerk. Gemeente, we zijn in de catechismus nog steeds, maar nu voor de laatste keer, in het gedeelte wat de catechismus wijdt aan de persoon van de Heer Jezus Christus. We hebben het gehad in de catechismus over de vernedering van de Heer Jezus, zondag 14 tot en met 16, en de vrucht die daaruit voortvloeien voor het geloof. En vanaf zondag 17 ging het over de verhoging van de Heer Jezus. En vanavond is het laatste onderdeel, het sluitstuk tegelijkertijd, het hoogtepunt, die verhoging aan de orde, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En we hebben gezien in alle elementen van de verhoging van de Heer Jezus, opstanding, hemelvaart, gezeten aan vaders rechterhand, daaruit blijkt de macht, de glorie die de Vader aan zijn Zoon heeft gegeven. En daarin zien we ook ontzettend veel rijkdommen die er voor alle gelovigen uit die verhoging van de Heer Jezus voortvloeien. Nou, dat is bij de wederkomst van de Heer Jezus niet anders. Eigenlijk, dat is daar nog allemaal toegespitst. In de wederkomst van de Heer Jezus zien we het allermeest hoezeer de Heer Jezus verhoogd wordt. En we zien er ook het allermeest in welke rijkdommen en vanuit die verhoging van de Heer Jezus voor alle gelovigen zijn. Omdat de Heer Jezus zal wederkomen om te oordelen de leven en de doden. En daar denk ik misschien meestal niet eens bij na. Maar even de moeite waard om erop te letten. Dat dus blijkbaar de Heer Jezus dat laatste oordeel uit zou voeren. Maar het echt ten diepste is dat natuurlijk iets wat God de Vader toebehoort. God de Vader, de schepper van hemel en van aarde. Hem komt het ook toe, aan hem zijn we verantwoording schuldig. God de Vader, ja, dat is de rechter van alle mensen. Maar nou doet God de Vader dat blijkbaar niet zelf. God de Vader heeft die bevoegdheid om rechter te zijn en vonnissen te vellen. Uitbesteed, overgedragen aan iemand anders. Stel je nou eens voor, dat God de Vader die bevoegdheid om rechter te zijn, zou hebben overgedragen aan de duivel. Waar wij in het paradijs om gevraagd hebben. Duivel, wees jij maar onze God en wees jij maar onze Heer. Nou, stel dat God het Vader dat ze had gelaten, nou goed dan, goed dan. Dan zal ik de duivel jou laten oordelen straks. De duivel die ontzettend leedvermaak heeft als je naar de hel gaat. De duivel die het heeft, hoe meer, hoe liever mensen bij me in de hel, hoe heerlijker ik het. Nou, stel je voor. Dat God de Vader ons een zin had gegeven, nou goed. Dan laat ik de duivel met jullie doen wat hij wil, op de jongste dag. Of stel je voor dat een of ander mens die bevoegdheid van God de Vader hebben gekregen. De mens die wel de grootste mond in de wereldgeschiedenis weten te maken. Nero, Alexander de Grote, Stalin, Hitler, Poetin, Kim Jong-un. Stel je voor dat de winnaar van al die leiders van de wereld, die zou de rechter mogen zijn van alle mensen. Nou, dan zeg ik, God zij dank, toch? God zij eeuwig dank, dat God de Vader die bevoegdheid om te oordelen niet in handen van de duivel heeft gegeven. Niet in handen van, nou wie zullen we zeggen, van Poetin. Maar in de handen van zijn zoon Jezus Christus. Zijn zoon die gekomen is om zondaren te redden. Die er een vermaak in heeft om zondaren zalig te maken. En bij zijn vader in de hemel te laten komen. De Heer Jezus die zondaren zo lief had, dat hij voor hen stierf. En heeft God de Vader aan hem het laatste oordeel, de bevoegdheid daartoe, toevertrouwd. God zij dank dat God de Vader het laatste oordeel heeft toevertrouwd aan hem die aan het kruishout stierf, die zondaren lief heeft en die zo graag de hemel, het vaderhuis, zondaren wil laten beërven. God zij dank dat God de Vader hem die hoogste positie heeft toevertrouwd. En die hoogste functie om rechter te zijn over al wat leeft. De totale verhoging, de verheerlijking, zal dat zijn, het punt van de preek. De verheerlijking is dat voor Jezus zelf. Dat God de Vader hem deze allerhoogste, belangrijkste functie en positie zal toevertrouwen. Dan is de Heer Jezus echt op het hoogst verheerlijkt als hij die positie van zijn vader gekregen heeft. Zover is het nu nog niet. En dat is te merken ook. Het is ook wel geweldig mooi dat Jezus aan Gods rechterhand zit, maar dat is toch nog anders dan wanneer hij straks op de rechterstoel zou mogen plaatsen. Je zou de situatie nu kunnen vergelijken met de tijd dat, laten we zeggen, dat verdachten van een terreurcel die een aanslag hebben gepleegd, nog op vrije voeten rondlopen. Dus ze kunnen nog hun ding doen. Hun plannen maken voor nieuwe aanslagen enzovoort. En dat blijft al die tijd zo doorgaan. En land en volk zijn voortdurend in gevaar dat er weer een nieuwe aanslag komt. Totdat er een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd tegen die terreurcel. En ze worden gearresteerd. Voorgaan aan de rechter, ze worden als verdachte schuldig verklaard en in de gevangenis gezet. Dan kun je weer gerust ademhalen. Je hoeft niet bang te zijn voor een terreuraanslag en het volk en het land halen opgelucht adem. Kijk, nu Jezus aan Gods rechterhand zit, lopen alle mensenkinderen, om zo te zeggen, vrij rond. Ja, Jezus regeert als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar mensen kunnen nog een hoop kwaad doen. En een hoop misdaden plegen, een hoop in een schild voeren tegen God en tegen zijn kerk. Mensen lopen in die zin nog vrij rond. Ze kunnen Gods wetten overtreden, Jezus verachten, Gods kerk vervolgen. Wel niet onbeperkt, want Jezus bepaalt de grens, maar mensen kunnen toch nog een hoop kwaad doen. Ze lopen nog steeds op vrije voeten rond. Maar als Jezus terugkomt, als God het arrestatiebevel heeft uitgevaardigd, dan worden alle mensen die nog vrij rondlopen gearresteerd door de engelen, opgebracht en opgevoerd naar de rechterstoel van Christus. En alle vijanden van hem worden in de eeuwige gevangenis gestraft en op non-actief gezet. Dan kan zijn volk opgelucht ademhalen. Ze hoeven niet bang meer te zijn voor allerlei duivelse nieuwe aanslagen en listen en aanvechtingen en wat iets meer zijn. Ja, als er toch geen wederkomst zou zijn. Als toch de duivel met zijn trawanten altijd op vrije voeten hier op aarde rond zou blijven lopen. Als er toch eens geen wederkomst zou zijn. Maar God zij dank, die is er. Jezus zal weer komen. En verheerlijkt wordt op de rechterstoel. God de Vader heeft hem het gericht toevertrouwd. En dat betekent ook, en dan komen we dichter bij de catechismus zelf. Dat gericht op een hele bijzondere manier plaats zou vinden. Want waar hangt het nou vanaf? Of ik zeg maar schuldig bevonden zou worden, in de gevangenis zou worden veroordeeld. Of dat ik vrijgesproken zou worden. Als ik gearresteerd ben bij de wederkomst van Jezus. Nou, dat hangt van één ding af. Hoe mijn houding is geworden. Tegenover hem die dan mijn rechter zou zijn. Dus dat hangt van één ding af. Hoe mijn houding dan zou zijn, geworden zijn. Tegenover Jezus, de gekruisigde, die dan op de rechterstoel zit. Want wie zijn het die dan schuldig worden verklaard? Al zijn er mijn vijanden. De scheiding zal dus niet liggen, aan de hand van een soort puntensysteem. Wie een bepaald aantal punten heeft gehaald, die zit net aan de goede kant. En wie te veel zonden deed en dus te veel minpunten heeft, die zal aan de verkeerde kant terechtkomen. Die schijnt zich ook niet in een bepaald uiterlijk kenmerk. Wie als kerkmens voor het rechterstoel staat, die is van daarvan al wel aan de goede kant. En wie geen kerkmens is, is daarom, zal aan de verkeerde kant worden weggezet. Nee. Dingen kunnen ermee samenhangen, maar het hangt alleen maar hier vanaf. Wie is Jezus voor mij geworden? Dan neemt de catechismus spraakgebruik van Filippenzen 3 over. Ja, dat hebben we gelezen, dat Paulus dan van mensen zegt, wenend zegt dat ze vijanden zijn. Vijanden van Christus, van het kruis van Christus. Ik denk, waarom zou ik nou een vijand van Jezus zijn? Waarom zou ik me nou verzetten en een vijand van Jezus zijn? Nou, omdat zijn kruis mij afhandig wil maken wat ik denk te hebben. Als ik mijn autosleutels in mijn handen heb, auto weggezet, sleutels in mijn handen, komt iemand op me af en die grijpt me vast en ik merk, die wil mijn autosleutels uit mijn handen halen. Wat doe je dan? Ik hou mijn handen stijfvast. Die wit niet kwijt. En ik verzet me tot en met, ik wou mijn autosleutels niet afhandig maken. Kom nou toch. Nou, als Jezus tot mij komt met zijn offer, dan willen wij mijn eigen gerechtigheid afnemen. Het goede wat ik denk te hebben, wat ik vind dat ik heb, dat wil Jezus met zijn offer me afnemen. En ik verzet me. Ik wil de goede dingen die ik dacht te hebben niet kwijt. Ik wil zelfs mijn autosleutels vasthouden en ik laat ze me niet afnemen. Daar ben ik een vijand van. Weet je wat die man niet weet? Met zijn autosleutels. Dat zijn auto uitgebrand op straat staat. Dat dan die autosleutel heeft hij niks meer. En dat die man komt met sleutels van een nieuwe auto. Die je hem wil overhandigen. Kijk, mijn leven zie ik dat lijdt en mijn gerechtigheid. Helpen mij niet verder. Die zijn uitgebrand. Daar kom ik het koninkrijk der hemelen en de hemel niet mee binnen. Christus wil mij zijn gerechtigheid geven, die me toegang schenkt tot de hemel. Hij wil ruilen dat ik, wat ik denk te hebben aan leven en gerechtigheid, me afhandig laat maken. En dat ik me in mijn handen laat leggen. Zijn gerechtigheid, zijn verzoening en zijn volbrachte werk. En wie dat afwijst, omdat hij zijn eigen leven vast wil houden en zijn goede gedachten over zichzelf niet los en niet afhandig wil laten maken, die is een vijand. Dan ben je een vijand van Christus. Van het kruis van Christus een vijand. Ik wil me niet laten afnemen. Omdat ik denk dat het nog wat waard is. En het me nog helpen kan. Wie dat is. Die zal Christus in de eeuwige verdoemenis werpen. Je maakt echt niks klaar. Hij werpt je erin. En verdoemenis betekent letterlijk megavonnis. Hij is uit Grieks letterlijk vertaald. Waarbij elke zonde apart genomen wordt. Apart veroordeeld. En apart gestraft wordt. Zo gij in het recht zult treden. En gadeslaan. Opstapelen, verzamelen. Één voor één in rekening brengen. Mijn ongerechtigheden. Eén zonde. Is al Gods toren en oordeel waard? Twee zonden. Drie. Vier. Vijf. 5000. 50.000. Eén voor één. Allemaal vergolden. Naar de maat van Gods toren. Eeuwig straf lijden. Ver. Ver. Van het vriendelijk aangezicht des Heren. Onder zijn toren van heilige verontwaardiging en rechtvaardigheid. Openbaringen 20 vers 15. Geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Als je een vijand bent van Christus. Kijk. De prediking. En ik hoop dat u dat vat en voelt. De preek moet goud eerlijk voor je zijn. En haarzuiver. Als een prediking die u laat zien dat als u buiten Christus bent, dat u voor het rechterstoel geen enkele hoop mag hebben. Daarin moet de prediking om uw levenswil zo zuiver als kristal zijn. Maar dan is dit uw einde. De eeuwige verdoemenis. Ach, zegt Jezus. Dat je toch bekende. Wat tot je eeuwige vrede dient. Je loopt nog op vrije voeten rond. Gebruik die tijd. Om jezelf aan te geven. Om jezelf te komen melden. En je zondigheid te belijden. En ik zal ze van harte vergeven, zegt de Heer Jezus. O, bekend toch. Wat tot uw zaligheid en redding hiervan dient. Tegenover die vijanden. Staan, wat is dat tegenover vijanden? Vrienden, hè? Dat is de tegenstelling. Een vijand. Een vriend. Nee, toch niet. De catechisme benoemt het in elk geval niet zo anders. Want aan de andere kant gaat het over mij met alle uitverkorenen. Met allen die zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Begreep dat u daar vanmorgen over hebt kunnen en mogen horen. Met alle uitverkorenen. Dus... Dat betekent dus, vijand zijn van Jezus, dat is iets wat ik doe. Aan de andere kant, uitverkoren zijn, dat is iets wat God gedaan heeft. Het ene is iets wat ik doe, het andere is iets wat God heeft gedaan. Want van nature is ieder mens zo'n vijand van Christus. En zal en wil ieder mens dat ook blijven ook. Ik wil me niet laten afnemen, mijn leven wat ik wil leiden en mijn gerechtigheid waarvan ik denk dat hij nog wat voorstelt. Als het anders is geworden, is dat te danken aan God die heeft verkoren. Als dat anders is geworden, mijn handen gingen open. En ik achtte het schade en drek wat erin zat, onwaardig. En ik hield ze op om de gerechtigheid van Christus daarin te laten leggen. En aan mijn als het anders is geworden. Nou ja, is dat anders geworden? Is dat zo geworden? dan is dat aan God te danken. Aan uitverkeerde. Het is niet een verklaring uit mezelf. Een verklaring uit God. Je zou kunnen zeggen, ja, dan ben je een ingewonnen vijand. Wie Christus kent en je daarachter gelooft, die herkent zich in de benaming ingewonnen vijand. Daar moet hij zich in herkennen. Want wie echt gelooft, herkent zich in die benaming bij uitstek. Een ingewonnen vijand te zijn. En dat is te danken aan God. Openbaringen 20, 21 hebben het dan over het boek des levens. Voluit het boek des levens van het lam. Dat benoemt dan die uitverkiezing. Hè? Welzalig die je hebt verkoren. En ik heb wel eens meer gezegd, maar toen, dat was toen was maar net in water. Hè? Voor God is de volgorde zoals die dan zo bestaat. Hè? Boek des levens van het lam. Voor God komt eerst dat boek. Want hij heeft geschreven de namen van hen. Die het uit hele menselijk geslacht heeft uitverkoren. En die in dat boek staan heeft hij het leven beloofd en toegezegd. En daarom heeft hij hen aan het lam gegeven. Opdat dat lam het leven zou verwerven voor degenen die in dat boek geschreven hebben. Voor God is het boek leven lam. Voor mij is de orde precies achterom, van achteren naar voren toe. Ik vluchtte tot het lam. En in dat lam vond ik het leven. Leven in plaats van dood. Zegen in plaats van vloek. Vergeving in plaats van schuld. En toen zag ik. Dat komt uit dat boek voort. Voor mij is de orde. Lam. Leven. Boek. Nou, die bedoelt de Heer Jezus. Die mensen bedoelt de Heer Jezus. Die zal hij tot zich nemen. In de eeuwige hemelse heerlijkheid. En lees Openbaringen 21, waar we een stukje hebben gelezen. Hè? Blijdschap en heerlijkheid in God de Vader, in God de Zoon, in God de Heilige Geest. Bronnen van zaligheid, vreugde, heerlijkheid, heiligheid, die overstromen uit God. En die eeuwige, de blijdschap zal dan onbepaald dat licht dat van Gods aanzicht zal ten hoogste toppen schijnen. En er zal geen rouw zijn, geen moeite, geen dood, geen gemis, geen verdriet, geen zonde, geen bitterheid meer. En dan zal Jezus tot zich nemen, hè? Tot zichzelf nemen. Hij in het middelpunt, de bruidegom. Die zijn bruid tot zich nemen zal in eeuwigheid. Om het voluit te laten merken. Ik heb mezelf voor u gegeven. Ik had u zo lief. Dat ik om u tot bruid te werven ten hemel afkwam en voor u stierf. Nou, daar kunnen ze zich indenken, die wederkomst. En nou even, dat het eerste. Dat betekent de verheerlijking voor Jezus. Dan kunnen zijn vijanden niets meer doen op aarde. Wat hem schaadt en schendt en wat zijn vader aantast. Dan heeft hij zijn uitverkorenen allemaal bij zich. En die kan hij ten volle geven wat hij in zijn hart heeft, wat hij altijd al heeft willen geven. De wederkomst, dat betekent het toppunt van verheerlijking. Voor die, ja, alleen al daarom zou je het nou verlangen, hè? En daarna is de vraag, hè? Dus eerst vraag dan, wat betekent de wederkomst voor de Heer Jezus? Zijn volkomen hoogste verheerlijking. En de tweede vraag is, wat betekent de wederkomst voor mij? Geworpen in de eeuwige verdoemenis? Of tot zich genomen in de eeuwige hemelse vreugde en heerlijkheid? Nou, als de Heer Jezus tijdens deze kerkdienst terug zou komen, is het dan 1 of 2? Als hij in deze kerkdienst voor het eind terug zou komen, vindt u als vijand of als ingewonnen vijand? En dan begrijpt u, voelt u, hoop ik, Dat is belangrijker dan de vraag of we dit jaar in het buitenland op vakantie zullen gaan of in Nederland zullen blijven. Dat is belangrijker dan de vraag, zal ik nou mijn nieuwe auto een Peugeot kopen of een BMW of een Volkswagen? Dat is belangrijk, noem maar vragen op. Waar je soms, ik weet niet, je door kan laten bezitten. Maar ik wil eerst maar antwoord heb op die belangrijkste vraag. Hoe vindt Jezus mij als hij vanavond terugkomt? En dan zul je zien, dan komen al die andere vragen soms ook in een heel ander licht te staan. En die blijken van een totaal andere orde te zijn. Als ik eerst die ene vraag maar helder heb. Kom bij het tweede. We hadden na een inleiding de verheerlijking van Jezus. En nu het tweede, de verlossing van zijn kerk. Dan is dat de vraag van dit vraag en antwoord van 52. Hè, die vraag die luidt, wat troost u de wederkomst van Jezus om te oordelen de leven en de doden? En wat troost u, dat valt even op. Tot nu toe was bij alle heilsfeest de vraag, wat nut u? Wat nut u de ontvangenis en geboorte van Jezus? Wat nut u zijn lijden en sterven? Wat nut ons de opstanding? Wat is het nut van de hemelvaart? Wat is het nut dat hij nu zit aan Gods rechterhand? En als het hier wat troost u. In zondag 22 ook trouwens. Als het gaat over de opstanding van het vlees, het eeuwige leven. En denk ook even aan zondag 1. Enige troost. Waarom staat hier nou, zondag 19 en 22, het woordje troost? Nou, dat is niet voor niks, dat is goed over nagedacht. Want troost geeft altijd aan, dat staat ergens tegenover. Troost staat tegenover verdriet. En in het verband van zondag 19 en 22 staat het dan in dit kader. Het kader dat er nu, in dit leven, verdriet is. Maar dat het straks, in en na de wederkomst, dan zal het anders zijn. En dat is dan de troost die tegenover het verdriet staat, wat je in dit leven mee kunt maken en als christen ook mee zult maken. Zo benoemt dat de 52 ook in het begin. Dat ik in alle droefenis en vervolging, want dat is er nu, in het leven van een ware christen, ingewonnen vijand voor Christus, is het droefenis. Natuurlijk allereerst omdat alle mensen dat hebben. Alle mensen maken sinds Genesis 3 ziekte mee, moeite, rouw, gemis, noem maar op. Daarom maakt God geen uitzondering voor zijn kinderen. Eerder nog het tegendeel. Dat God zijn gelovigen in dit leven nog kastijdt ook. God heeft vaak als gedragslijn wat in 1 Petrus 4 staat. Dat God met zijn vijanden afrekent na dit leven. Dat God zijn vijanden naar het lijk vaak een ongeremde teugel geeft. Dat ze zich maar te goed kunnen doen. Want God rekent met zijn vijanden na dit leven wel af. Maar juist zijn gelovigen, daar gaat hij in dit leven mee aan de gang. Die het oordeel begint bij het huis Gods. Want God wil zijn huis, zijn kerk, zijn gemeente, zijn gelovigen heiligen, toebereiden, voorbereiden. Dus bij zijn gelovigen vindt tuchtiging plaats. Dus dat leed en verdriet zijn eerder meer dan minder, wanneer je echt gelooft. Daar moet je maar van uitgaan en daar moet je maar op rekenen. Nou, en dan is het de droefenis over de zonde. Zonden om je heen, dat ook. Hè? Wat je aan dingen ziet, in dorp, land en volk, wereldwijd, maar dat is zo ver weg. Neem nog maar eerst ons eigen land en volk. En dingen ziet, waarvan je weet dat ze God bedroeven, dat ze God onteren. Wat er allemaal niet op zondag plaatsvindt. Alle aantasting van de schepping. Weer en zoveel aantasting van het leven. Pril geboren of in de ouderdom. Aantasting van het huwelijk. Gepromoot in reclames, in de media, in overheidsbeleid. Aantasting van de gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht hun huidskleur. Aantasting van de barmhartigheid uit economische overwegingen. Alles wat je ziet in de samenleving, wat God zo ontzettend verdriet moet doen. Dat doe je verdriet. En dan de zonde van mijn eigen leven. Die God zo onteren en krenken, die maar blijven opborrelen en die maar blijven opwellen. Dat gaat maar niet over. En als ik toeneem in geloven, dan blijft mijn zondigheid en ik krijg er juist nog meer zicht op en nog meer verdriet van. En dan kun je ook nog hebben de vervolging die erachter staat. Soms meer, soms minder. Hè? Het kruislijden omwille van de belijdenis van de Heer Jezus. Nou, in de tijd van de reformatie, toen tot op de brandstapels toe. In Noord-Korea nu tot in de strafkampen toe. Ik lijd met hen mee. En soms krijg ik er ook een heel klein krasje en een heel klein schrammetje van. En in dat alles, in heel dat geloofsleven, is er ook nog de droefheid dat Jezus niet altijd zo dicht bij me is als ik wel zou wensen. Dat Jezus zich ook wel eens voor me verbergt. En dat ik zijn liefde niet ten volle opvang en niet van zo dichtbij ervaar dan. Het verdriet dat er zo vaak weer wolken zitten tussen Jezus en tussen mijn hart. Nou, daar weet een christen van. Daar weet een gelovige weet die. Van deze dingen weet elke gelovige. Ik mag dan, God zij dank, verzoend zijn. Maar ik ben nog niet verlost. Nog op geen stukken na. Er is zoveel wat verdriet en droefenis geeft. Maar die blijdschap in de Heere doorkruist, zich ermee vermengt. Ja, als er toch geen wederkomst zou zijn, dan zou dat altijd zo doorgaan. Elke generatie christenen lang en weer, als er toch geen wederkomst was, dan zou dat altijd zo blijven. Maar God zij dank, er komt een wederkomst. En Lucas 21 zegt het daarom ook zo, hè, wat hebben we gelezen. Als dan de dingen beginnen te geschieden, de weeën, de plagen, de bazuinstoten, die aan die wederkomst herinneren, dan is uw verlossing nabij, zegt Jezus tot zijn discipelen. Uw verlossing komt. Niet uw verschrikking. Nee, uw verlossing komt. Dan ben je hiervan in één keer helemaal verlost. En ik, dan is heel Gods kerk daar in één keer voor altijd en voor eeuwig helemaal van verlost. Dan is er nergens op de wereld nog moeite, pijn, smart, rouw, verdriet. Dan is er nergens meer op de wereld iets wat God onteert, zijn gezag aantast of zijn wetten overtreedt. Dan is er nergens meer in mijn leven een spoor of een bron van zonde of verzoeking die er zijn zal. Dan is er ook nooit geen verberging meer van de Heer Jezus voor me. Dan wordt de vreugde hem nooit meer getemperd of doorkruist. Maar dan is het ten volle alles altijd tot Gods eer in hemel en op aarde. En heel zijn kerk altijd en zuiver en volmaakt. Vol van de vreugde in de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uw verlossing is aanstaande. Dat alles, alles wat je hier pijn doet en krenkt en bedroeft, dat je daarvoor eens en voor eeuwig van verlost bent. En dat heel Gods kerk eens eeuwig van verlost is. En dat de hemel en de aarde daarvoor eeuwig van verlost zijn. En dan bedoelde de catechismus te zeggen, dat overtreft, dat slaat alles. Dat overtreft alles. Dat is ook alles waard. Ook wat het je hier kost. Kijk, en zo leer ik, hè, daar gaat het om in de catechismus. Zo mag ik leren mijn leven lang hoe groot de verlossing is. Die is zo volkomen. Die is zo groot. Dat is niet te bevatten. En dat is zo grote troost tegenover alles. Ja, wat meer pijn doet. Het kruis over moest nemen. Dat ik mezelf moet verloochenen. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, het weegt niet op tegen de verlossing die aanstaande is. Want die is zo volkomen, eeuwig volmaakt. In vergelijking met die verlossing straks is het lijden hier en nu, ja, toch maar een schijntje. Zegt voor zich, maar toch maar een schijntje. Dat geldt trouwens ook andersom. In vergelijking met de eeuwige verdoemenis straks is alle vreugde die hier op aarde weet te halen maar een schijntje. Andersom geldt het ook. Nou, en dat te weten, dat verdiept mijn zondekennis. Ik krijg er oog voor en meer oog voor. Voor die zonde dat ik dit leven zo makkelijk te veel gewicht geef. Dat ik zo onmatig aan de dingen van dit leven hang en me hecht. Dat ik zo moeilijk iets van mezelf kan opgeven. Dat zelfverloochening me zo zwaar valt. En dat ik dat ontwijken wil. Dat is zonde. Het verdiept mijn zondekennis. Dat ik zo weinig de eeuwigheid mee laat wegen. En het verrijkt ook weer mijn dankbaarheid. U alleen, U loven wij, die mij verlossen zal van het grootste kwaad en die me brengen zal in het hoogste goed, te danken aan uw verkiezing, aan uw welbehagen. Het verrijkt, het verdiept mijn dankbaarheid. Als mijn zoon heil wacht, dan is hij me alles waard en mijn leven waard, Heer. Levenslange leerschool. De verlossing leren waarderen. Mijn zondekennis verdiept. En mijn dankbaarheid verrijkt. Nou, en dan staat er ook in Antwoord 52, ook Lucas 21, waar komt het vandaan in de catechismus. Hef dan uw hoofden opwaarts, omhoog. Hè? Om de heiland te verwachten. En Lucas 21 is dat een eenvoudig voorbeeld. Hè? Als je aan het wachten bent op het perron, station, op de trein of de bus waar je vriend of vriendin in zit. Nu voelt nogal lang. En dan denk je, ik hoor een trein. Je komt overeind en je rekt je uit. Zou die daarin zitten? Nou, dat is het. Hè? Dat opgericht hoofd dat je iemand verwacht. Eindelijk, daar zal die zijn. En dat, het is wachten. Totdat Jezus wederkomt. Het is wachten. Al bijna 2000 jaar lang. Er zijn dingen die gebeuren in Lucas 21, noemt als tekenen van de tijd. Ziekten, pandemieën, oorlogen, verleidingen, vervolgingen, hongersnoden. Dan laat je het wel merken. Als een bazuin stoot. Ik vergeet het niet, ik ben in aantocht. Verwacht me. Ik kom, ik vergeet het niet. Dan kun je misschien toch denken, ja maar, is dat toch niet griezelig? En allemaal onbekend. onbekend en onzeker. We leven over bliksem, flitsen. Als Jezus terugkomt, is dat toch niet iets angstaanjagends. Die jongste dag en de rampen die daarvoor nog komen. Nee, niet voor iedereen in elk geval, niet voor iedereen. Want, en dat is onvergelijkelijk mooi van onze catechismus, hoe hij dat zegt in het begin. Degene die komt, is precies dezelfde, als een die zich tevoren voor mij onder Gods gericht heeft gesteld, en die voor mij de vloek aan het kruis gedragen heeft. Toen was die lam, priester, offer. Dan is die rechter op de wolken. Dat heeft een andere uitstraling, dat voel je wel aan. Maar het is precies dezelfde. Het is de bruidegom van zijn kerk die toen gekomen is om zijn kerk zijn bruid te verzoenen. Die dan komt om zijn bruid te verlossen. Maar het is precies dezelfde. Alleen anders gekleed, anders omringd, met een ander aureool. Als de broer van het meisje van 4 die thuis was. Die broer had zijn gewone kleren aan. Het was van meisje 4, het was de grote broer. Die haar hielp, die haar op kon tillen. Die haar beschermde, die haar ooit eens een keer uit het water had gehaald toen ze erin gevallen was. De grote, sterke broer. Toen ging de broer weg, hij zat in het leger, had een hoge rang. Dus de broer ging weg, de deur uit. Later kwam hij terug. In uniform. Vol ornaat. En hij belde aan en zijn zusje deed open. Oeh, en die dacht, eeuw. Oh, en toen zegt, nee, het is toch mijn broer. Hij ziet er heel anders uit in dat uniform. Maar aan zijn gezicht zie ik het wel, het is toch mijn broer. En toen viel ze weer om de hals. Het was precies dezelfde. Kijk, precies dezelfde. Maar dan omringd met wolken en met engelenmachten, komend in glorie, majesteit en heilige heerlijkheid. Maar het is precies hetzelfde. Kijk maar naar zijn handen. Daar herken ik hem aan. Kijk maar in zijn zijde. Kijk maar in zijn voeten, aan die wonden. Ik zou inderdaad even schrikken, zo mag ik zeggen. Van die wolken, die engelen en die flitsen. Maar daarna zeg ik, gelukkig. Hij is het. Het is mijn heiland. Het is mijn borg. Het is mijn middelaar. Precies dezelfde. Verwacht hem. Heft uw hoofden op en verwacht hem die komt. Ja, maar hij komt al zo lang niet. Al 2000 jaar zowat niet. Waarom blijft hij zo lang weg? Of kunnen we de vraag beter omdraaien? Als een vraag van Jezus, zou Jezus vragen, waarom verwacht mijn bruid mij nog steeds niet? Want als heel mijn bruid op aarde mij verwachten zou, dan weet ik zeker dat mijn vader zou zeggen, ga mijn zoon. Zou de vraag die andersom liggen? Niet van ons aan Jezus, waarom duurt u zo lang? Maar van Jezus aan zijn kerk, waarom verwacht u mij nog niet met hart en ziel? De Zoon des mensen, als hij komt, zal hij dan dat geloof op aarde vinden. Amen. Laten wij in en met die verwachting ook zingen, Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar, de bruidskerk, in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt, tot hare koning om ter bruiloft te treden in het koninklijke hof. Psalm 45, vers 7. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Vader, bereid uw zoon een bruid die hem verwacht. Met opgeheven hoofd, rijkhalzend naar hem en naar de verlossing. De volkomen verlossing die hij zal doen aanbreken. De verlossing van alle droefenis en vervolging. Van alle tegenspoed, verdriet en kruis. Bereid uw zoon een bruidskerk die op hem wacht. Die in dat licht alles beziet en beleeft. Haar prioriteiten stelt en haar keuzes maakt. Heere, we bidden u. Leg het in ons hart, de prediking van deze avond. De komst van uw zoon als rechter. O Heere, we danken u. Dat u dat oordeel niet in handen van de duivel hebt gelaten en gegeven. Niet in handen van de sterkste mens zal overgeven, maar in de handen van hem die stierf uit liefde. En dat de houding ten aanzien van hem alles beslist en alles uitmaakt. Of hij ons vindt als ingewonnen vijand of als vijand. Laat dat Heere de doorslag geven met betrekking tot onszelf. Maar ook met onze houding naar anderen toe, Heere. U geeft nog tijd. U geeft tijd, Heere, dat zondaren komen. Zichzelf aangeven. Hun handen laten openen. Om er alles uit te laten vallen. En om er het offer van uw zoon in te laten leggen. Daarvoor bent u langmoedig en geeft u nog tijd, Heere. Laat u uw woord verkondigen. En daar bidden we ook zegen. Alle evangelisatie en zendingswerk, Heere. Als het officieel gebeurt, benoemd gebeurt. Maar ook als dat de taak is van iedereen, van ons allemaal, Heere. We bidden, laat de diensten van deze zondag meegaan in onze harten en gedachten. Als we mogen wakker worden morgenochtend, dat deze dingen in ons hoofd en onze gedachten zullen worden gebracht. Leid ons van de ene zondag naar de andere zondag. Ons steeds oefenend in de verwachting van uw komst. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laat uit Psalm 130 zingen. Ik blijf de Heere verwachten, die verwachting. En ik had hem niet bijgezet, maar even naar de organist toe. Vers 4 wou ik ook maar laten zingen. Psalm 130, het derde en vierde vers. Er zal verlossing, volkomen verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, vers 3 en 4. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.